Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Joanneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag Joanneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt.
Er gaan meer mannen dood met prostaatkanker dan door prostaatkanker. Op de leeftijd van 80 jaar heeft zelfs meer dan de helft van de mannen deze vorm van kanker, terwijl slechts 5% daaraan overlijdt.
En dat maakt dat het in de spreekkamer van de huisarts vaak gaat over de zin en de onzin van het testen op prostaatkanker. Want moet je het eigenlijk wel willen weten als je het hebt? En bij welke klachten moet je aan deze ziekte denken?
Vandaag duiken we samen met Tim Budding in dit onderwerp. Tim is uroloog in het Haga ziekenhuis in Den Haag. En prostaatkanker is zijn aandachtsgebied. Fijn dat je er bent, Tim.
Ja, dankjewel.
Laten we makkelijk beginnen. Kun jij ons vertellen wat een prostaat is en wat een prostaat eigenlijk doet?
Zeker. De prostaat is een redelijk rondvormig orgaan. Het bevindt zich onder je blaas. En het eerste stukje van de plasbuis, bij mannen natuurlijk, loopt door de prostaat heen. En bij mannen boven de 45 heeft de prostaat meestal een doorsnede van zo'n 3 tot 6 centimeter. De prostaat heeft als belangrijkste functie dat het hulpstoffen maakt voor de zaadcellen of spermacellen. Die zaadcellen zelf worden natuurlijk in de teelballen gevormd. Maar door de toevoeging van prostaatvocht worden ze bewegelijker, kunnen ze verder zwemmen en blijven ze langer in leven.
Oké. Okay. Joanneke, klopt het dat prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen is? En hoe vaak komt dit nu voor?
Prostaatkanker is inderdaad de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Jaarlijks krijgen tussen de 13 en 15.000 mannen deze diagnose. Dus ja, dat is best wel veel. En het risico op krijgen van deze vorm van kanker wordt groter naarmate je ouder wordt. Zoals we net ook al benoemden. 9 van de 10 mannen is ouder dan 60 jaar. En uiteindelijk zal ongeveer 1 op de 7 mannen met prostaatkanker te maken krijgen.
Okay. Tim, zijn er behalve de leeftijd nog andere dingen die de kans op prostaatkanker vergroten? Bijvoorbeeld zoals roken, dat is bij longkanker.
Ja, die vraag krijg ik vaak in de spreekkamer. Er zijn eigenlijk geen duidelijk aangetoonde leefstijlfactoren die je kans groter of kleiner maken op het krijgen van prostaatkanker. Roken of overgewicht zorgen niet voor een grotere kans op prostaatkanker. En ook zijn er geen voedingsstoffen of supplementen die duidelijk de kans op prostaatkanker verkleinen.
Daar zijn wij altijd blij mee dat mensen dat zeggen in deze podcast. Want een van de dingen die natuurlijk op het wereldwijde web toch wel gebeurt, is dat we heel veel dingen proberen te verkopen aan mensen om gezonder te worden. Maar in het kader van prostaatkanker niet doen, begrijp ik.
Nee, dus er is eigenlijk weinig wetenschappelijk bewijs voor supplementen of bepaalde diëten. Het is natuurlijk om heel veel andere redenen wel ontzettend verstandig om vooral niet te roken en een gezond dieet aan te houden.
Ja.
Maar voor de kans op prostaatkanker is dat nog nooit goed aangetoond.
Okay.
En de belangrijkste risicofactor voor prostaatkanker, zoals jullie zeiden, is leeftijd. Onder de 50 heeft bijna niemand het en boven de 80 heeft meer van de helft van de mannen het. En daarnaast is het ook zo dat mannen met Afrikaanse voorouders ook een wat hoger risico lijken te hebben op het krijgen van prostaatkanker.
Oké, maar daar kan je ook weinig aan doen.
Dat zijn allemaal dingen waar je zelf helemaal niks aan kunt doen.
Nee, alright. Tim, de meest gestelde vraag van de luisteraars is of prostaatkanker erfelijk is.
Ja, prostaatkanker is meestal niet erfelijk. Er zijn een paar genetische afwijkingen die we kennen die wel de kans op prostaatkanker verhogen. De belangrijkste daarvan is een foutje in het BRCA2-gen. En meestal is dat al wel eerder ontdekt, omdat er dan in de familie bijvoorbeeld veel vrouwen zijn met borstkanker of eierstokkanker. En een enkele keer ontdekken we dan zo'n genetische afwijking voor het eerst bij een man met prostaatkanker.
Okay.
Dus de echte of erfelijke prostaatkanker komt maar weinig voor. Het is wel zo dat het in sommige families vaker voorkomt, prostaatkanker. Maar zonder dat je daar dan een duidelijke erfelijke afwijking voor vindt. Dus als je een vader of broer hebt met prostaatkanker, dan is je kans 2 tot 3 keer verhoogd op het zelf ook krijgen van prostaatkanker.
Okay.
En als je 2 eerste graads familieleden hebt met prostaatkanker, dan is dat zelfs 5 maal, dat risico zelfs 5 maal verhoogd.
Okay.
Ja, en ter verduidelijking, eerste graads familieleden, dat zijn ouders, broers, zussen, maar in dit geval niet met prostaatkanker natuurlijk, en kinderen.
Ja.
Precies, en in het geval van prostaatkanker gaat het dan bijna altijd om broers en vader.
Ja, ja.
Oké. Okay. Dus prostaatkanker komt best vaak voor en is in de meeste gevallen niet erfelijk, maar het kan wel erfelijk zijn. En waar kun je op letten als het gaat om de klachten die passen bij prostaatkanker? Met welke klachten moet je contact opnemen met je huisarts?
Ja, het meest voorkomende misverstand is dat er heel vaak wordt gedacht dat plasklachten een symptoom zijn van prostaatkanker. Vaker plassen, nadruppelen, een minder sterkere straal. Dat is alleen niet zo.
Ah.
Vaak komen mensen dus op mijn spreekuur met de vraag van: ik heb plasklachten, is er iets met mijn prostaat? Maar er is dus geen relatie tussen het hebben van plasklachten en het hebben van prostaatkanker. Okay. En dat is ook logisch, want wat Tim net zei, prostaatkanker zit vaak aan de buitenkant van de prostaat en die plasbuis zit juist helemaal midden in die prostaat.
Ja.
Overigens, als je deze klachten hebt, van nadruppelen, vaker plassen, neem zeker wel contact op met je huisarts, want dan kunnen we kijken of dat we daar wat aan kunnen doen. Het zijn vaak hele vervelende klachten die ook wel veel invloed kunnen hebben op je leven. En er zijn zeker wel dingen die dat kunnen verbeteren, bijvoorbeeld medicatie of bekkenbodemtherapie.
Ja.
Nou, welke klachten geeft prostaatkanker dan wel? Meestal geen. Tenzij dat er uitzaaiingen zijn. En dan krijg je dus klachten van die uitzaaiingen.
Ah, ja.
Prostaatkanker zaait meestal uit naar de botten. En ja, je ziet dus wel eens dat mensen komen met pijnklachten die we gaan onderzoeken, waar dan uiteindelijk blijkt dat ze uitzaaiingen hebben in de botten wat vanuit een prostaatkanker komt.
Okay.
En soms heb je wel wat vagere symptomen, niet lekker voelen, vermoeidheid, afvallen in gewicht, hè, terwijl je helemaal niet probeert om af te vallen.
Uh-huh.
Ja, dat kan uiteindelijk dan ook bij een prostaatkanker passen, maar past vaker niet bij een prostaatkanker.
Okay. Maar Tim, als er dan dus niet echt klachten zijn, hoe weet je dan of iemand prostaatkanker heeft? Want volgens mij is het zo dat als je prostaatkanker vindt en er zijn geen uitzaaiingen, dat het vooruitzicht best goed is. En ik zag dat 90% van de mannen dan na 5 jaar nog in leven is. Maar wanneer er uitzaaiingen zijn, dan daalt dat percentage mannen dat de eerste 5 jaar overleeft flink. En dat is dan naar 40%.
Nee, het klopt helemaal, hè? Dat prostaatkanker in een vroeg stadium eigenlijk nooit klachten geeft. Als je prostaatkanker dan vroeg op wil sporen, dan gaat het eigenlijk altijd door het meten van het PSA in het bloed. En vaak voelt de huisarts ook nog aan de prostaat via de anus met de vinger. Als het PSA in je bloed verhoogd is, dan kan dat een teken zijn van prostaatkanker.
Ja.
Je kunt ook een verhoogd PSA hebben zonder dat er prostaatkanker is. Bijvoorbeeld bij een vergrote prostaat of een blaasontsteking. En er zijn mannen die van zichzelf een wat hogere PSA-waarde hebben zonder dat we ooit een prostaatkanker bij ze vinden.
Okay, dus die PSA-test die is zo gemakkelijk nog niet, zeg maar.
Ja, die test zelf, ja, is niet zo moeilijk natuurlijk.
Het is een bloedtest.
Het is een bloedtest. Ja. Dat is niet zo ingewikkeld. Of het verstandig is om je PSA uit voorzorg te laten bepalen, is een ingewikkelde vraag. Aan de ene kant is het de beste manier om prostaatkanker vroeg op te sporen. We weten ook dat mannen die hun PSA laten bepalen vanaf 13 jaar later een wat lagere kans hebben om aan prostaatkanker te overlijden.
Ja, ik heb die getallen opgezocht. Dat zou dan gaan om 5 mannen per 1000 mannen die bloed prikken in plaats van 6 mannen per 1000 mannen. Dus als je kijkt, je redt er 1 leven mee over 1000 mensen.
Hmm.
Terwijl als je dat PSA prikt, wel 63 mannen extra weten dat ze prostaatkanker hebben.
Okay.
Dus ik ga het nog een keer proberen uit te leggen. Ja. Dus van de 63 mannen die door het meten van hun PSA weten dat ze prostaatkanker hebben, is er eigenlijk 1 die je redt tussen aanhalingstekens van overlijden.
Okay.
Die cijfers heb ik ook gezien. Ik denk dat het om internationale cijfers gaat. Als je kijkt naar de cijfers van de Nederlandse situatie, dan kom je iets gunstiger uit. Dan zou je bij 24 mannen prostaatkanker moeten diagnosticeren om na 13 jaar 1 sterfgeval te voorkomen. En 12 mannen moeten diagnosticeren met prostaatkanker om 1 geval van uitzaaiingen te voorkomen. Maar alsnog zijn dat best hoge aantallen. Moeten we er wel bij zeggen, dit zijn natuurlijk wel cijfers over mannen die 20 tot 25 jaar geleden geanalyseerd zijn. En er is in de tussentijd echt wel een hoop veranderd. Met name in de gespecialiseerde prostaatkankercentra worden we gelukkig wel steeds beter in het onderscheiden van de milde vormen van prostaatkanker van de agressieve vormen.
Ja.
Oftewel het onderscheid maken tussen de prostaatkankers waaraan je dood kunt gaan en de prostaatkankers waarmee je doodgaat.
Ja.
Toch blijft het lastig hoor. Je kunt dat niet 100% voorspellen wat voor soort prostaatkanker het is. En daarom is het ontzettend belangrijk voor mannen die hun PSA willen laten meten om zich te realiseren dat ze enerzijds daarmee prostaatkanker in een vroeg stadium zouden kunnen opsporen om op tijd behandeld te worden, maar dat ze tegelijkertijd door het PSA te laten prikken ook risico lopen om onnodig behandeld te worden.
Ja, ik krijg inderdaad dus ook meerdere keren per week de vraag of dat ik ook niet, meestal even het PSA wil aankruisen als iemand gaat bloed prikken.
Ja, wat is die moeite nou, Janneke? Zet gewoon even een kruisje.
Maar jij zegt dus eigenlijk, ja, dat is te overwegen, maar denk er wel eerst even over na, want er zitten niet alleen voordelen aan.
Nee, zeker. Voordat je je PSA laat bepalen, zouden mannen zich echt moeten verdiepen in de voor- en nadelen. Bij jongere mannen is het best een overweging om het PSA te bepalen. En dan heb ik het over mannen tussen de 50 en de 70 jaar. Die kunnen zelf een goede afweging maken tussen de voor- en nadelen. Mannen boven de 75 zonder klachten hebben bijna nooit baat bij een PSA-bepaling. De kans dat zij aan een vroeg ontdekte prostaatkanker zullen komen overlijden is ontzettend klein. En tegelijkertijd herstellen ze ook slechter van de behandeling van een eventuele prostaatkanker. En hetzelfde geldt voor mannen met veel of ernstige chronische ziekten. Dus deze groepen mannen doen er echt verstandig aan om niet het PSA te laten bepalen.
Oké.
En je zegt tussen de 50 en de 70 moet je er wel over nadenken.
Ja, zeker. Enerzijds heb je de kans om prostaatkanker in een vroeg stadium op te sporen. En anderzijds loop je ook tegelijkertijd wel risico om onnodig een behandeling voor die prostaatkanker te krijgen. Dus dat is een individuele afweging. Ik kan me goed verplaatsen in mannen die het doen. En tegelijkertijd begrijp ik ook heel goed dat er mannen zijn die het niet doen. En ook onder urologen wisselt het. Er zijn mannelijke urologen die hun PSA wel controleren. En ook zeker die hun PSA nadrukkelijk niet controleren. Zo individueel bepaald is dat ook alweer.
Ja, wat grappig. Ja.
Ja.
En als je dan een verhoogd PSA hebt, wat gebeurt er dan? Want jij zei, ja, dan heb je een kans op prostaatkanker. Dan wordt dat uitgezocht, neem ik aan.
Ja, als je verhoogd PSA hebt, is dat in principe een reden voor een consult bij de uroloog. Soms is dat een eenmalig consult, soms is dat een wat langere analyse. Als je een normaal PSA in het bloed hebt en je zou toch de maximale prostaatkankercheck bij de huisarts willen, dan hoort daar ook nog het rectaal touché bij, waar we het eerder ook over hadden. Dan voelt de huisarts met de vinger via de anus aan de prostaat. En de reden om dat te doen, ondanks dat je een normaal PSA hebt, zou zijn dat er ook prostaatkankers zijn die geen verhoogd PSA geven. Maar dat is wel echt een zeldzaamheid. Wat er in de praktijk vaak gebeurt, en dat begrijp ik ook wel, is dat er dan bij een normaal PSA geen verder onderzoek plaatsvindt.
Ja, okay. Ik doe dat wel hoor. Ik leg mensen altijd uit. Ja, weet je, prima als jij dat PSA wil prikken, maar zo makkelijk is het dus niet. En dan probeer ik ook uit te leggen hoe dat zit. En ik zeg, en er hoort ook gewoon altijd een onderzoek van de prostaat bij. Ik denk ook dat dat voor de bewustwording ook wel goed is. Dat het niet zo makkelijk is, we prikken even bloed en dat er nog meer dingen bij horen. Maar ik weet dat het ook niet altijd gebeurt. Een van de dingen die je net nog noemde, zeg maar als reden om het niet te doen, is dat je het risico loopt op onnodige behandeling. Kan je uitleggen waarom dat erg of nadelig zou kunnen zijn en om wat voor soort behandelingen dit dan gaan?
Als een niet uitgezaaide prostaatkanker behandeld wordt, dan bestaat die behandeling vaak uit of een operatie om de prostaat te verwijderen, of het bestralen van de prostaat. En van die beide behandelingen kun je vervelende bijwerkingen krijgen. Na een operatie om de prostaat te verwijderen kan het lang duren voordat de continentie hersteld is. Dus dat die mannen urine verliezen ongewild. En dat kan best weken tot maanden duren voordat ze de plas weer goed op kunnen houden. En soms is daar ook nog een hersteloperatie voor nodig. Van bestraling kun je krijgen dat de bestaande plasklachten verergeren. Dat die mannen bijvoorbeeld vaker of dringender moeten plassen. En je kunt er ook darmklachten van krijgen van bestraling van de prostaat. En voor beide behandelingen, dus zowel de operatie als de bestraling, hebben mannen daarna vaak minder goede of zelfs afwezige erecties. En al met al zijn dat bijwerkingen die behoorlijk impact op je leven hebben.
Ja, en je zegt van de prostaat wordt verwijderd. Je kan dus zonder een prostaat?
Je kunt er zonder een prostaat. Zeker als je geen actieve kinderwens meer hebt, is dat geen enkel probleem. Het is alleen dat de prostaat zit op een lastige plek in het lichaam.
Ja.
Vlak bij de blaas. De plasbuis loopt er doorheen. De zenuwen voor de erecties lopen er vlak achterlangs. Dus je kunt er prima zonder. Maar als gevolg van het verwijderen kun je ook vervelende bijwerkingen hebben.
Ja, precies.
Okay.
En ter aanvulling op thuisarts.nl is een zogenaamde keuzehulp beschikbaar. En die is bedoeld voor mannen die geen verhoogd risico hebben op prostaatkanker. En ja, die kan je helpen om die beslissing te nemen of dat het voor jou zinvol of helpend kan zijn om een PSA-waarde te meten.
Ja, Tim, Zijn er nu bepaalde groepen waarvan je zegt, voor hen is het verstandig om toch wel standaard die PSA-waarde te prikken? Bijvoorbeeld als prostaatkanker op jonge leeftijd in je familie voorkomt?
Ja, ik zou zeggen als je onder de 70 bent, verder redelijk gezond bent. En als je je hebt verdiept in de voor- en nadelen en hebt besloten dat het voor jou de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen, is dat een goede reden om het te doen.
Uh-huh.
Al helemaal als je een vader of een broer met prostaatkanker hebt. En zeker ook als je bijvoorbeeld drager bent van het BRCA2-gen.
Ja.
Maar wat ook heel belangrijk is, je moet het vooral niet doen als je boven de 75 bent. Of als je andere ernstige chronische aandoeningen hebt.
Okay.
Dan zul je daar geen baat bij hebben bij zo'n PSA-bepaling. En je loopt er wel risico's door.
Ja,
en op het moment dat je dan zo'n PSA hebt geprikt, dat je hebt besloten ik wil dat prikken, moet je dat dan elk jaar doen? Is daar wat over bekend?
Ja, dat hangt vanaf hoe hoog het PSA dan is. Dus de huisartsenrichtlijn die geeft daar goede handvatten in. Als je geluk hebt, dan is je PSA onder de 1 bijvoorbeeld.
Uh-huh.
Als je boven de 60 jaar bent met een PSA onder de 1, dan hoef je nooit meer een PSA-test te laten doen.
Oh,
de kans
okay.
dat je dan ooit last krijgt van prostaatkanker is verwaarloosbaar.
Ja.
Als je onder de 60 bent en je PSA is onder de 1, dan wordt geadviseerd om het na 5 jaar nog eens een keer te herhalen.
Uh-huh.
Ja, meestal zeggen we als het boven de 1 is, dat je het elke 2 jaar zou kunnen doen.
Ja, oké. Okay.
Nee, maar goed dat je het zegt, want heel vaak wordt er toch elk jaar even een PSA meegenomen. Dus dan ook goed om daar kritisch op te zijn.
Oké.
Okay. Absoluut. Ik ken ook mannen die elke 3 maanden dat laten bepalen, maar dat is absoluut onnodig. Meestal, als het laag is, hoeft het maar om het jaar. En zeker niet vaker dan 1 keer per jaar.
Nee, duidelijk.
Ja, daar zijn we van, hè. Onnodige dingen gewoon.
Ja, die skippen we.
Ja, die skippen we. Dan dank je wel, Tim, voor je komst
dank
en het delen
wel.
Van je kennis. En jij ook natuurlijk, Janneke. Wellicht dat de inzichten in deze aflevering mensen met de prostaat aanzetten tot het maken van een goede afweging voor het aanvragen van een PSA-test. En luister je onze podcast graag? Vergeet ons dan niet te liken en te volgen op jouw favoriete podcastkanaal. Dank jullie wel.